Gemeente, wij zingen naar de preek Psalm 65 en wel de verzen 1 en 3. Morgen luisteren wij samen, gemeente, naar de openbaring aan Johannes, hoofdstuk 8, de verzen 1 tot 5. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en er werden zeven bazuinen gegeven. Er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op dat altaar dat voor de troon is. En de rook van dat reukwerk met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel op voor God. En de engel nam dat wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en hij wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Ja, weet u wat op één na het laatste woord van de Bijbel is, gemeente? Dat is een gebed. Dat is de roep om Jezus. Als hij zegt, ik kom. En ik weet niet wanneer en u weet ook niet wanneer. En u weet niet of de naaste en de laatste toekomst in dit jaar samenvallen. Maar dat woord blijft staan. En de bruid van Christus geeft antwoord vanuit de liefde, vanuit het heimwee naar hem. Ja, kom, Heer Jezus. Daar eindigt de Bijbel eigenlijk mee. En als het goed is, gemeente, eindigt uw leven daarmee. Kom, Heer Jezus. Daar eindigt ook de geschiedenis van de wereld mee. Het laatste gebed, zegt Johannes, van de heiligen. Maar dat is niet een gebed van veel woorden, maar wel heel indringend. Misschien niet eens gehoord door de man of die vrouw die naast je zit in de kerkbank. Een onhoorbare zucht. Zomaar uit je ziel omhoog gestegen naar God. Maar wel gehoord in de hemel. En door die engel met dat wierookvat opgevangen. En in dat wierookvat gelegd. Bij de wierook in de hemel. De gebeden van alle heiligen. Die de geschiedenis van de wereld naar haar einde voortstuwen. Want dat gebeurt niet in Washington of Moskou of waar dan ook in deze wereld. Maar dat gebeurt door de gebeden der heiligen. Naar de dag van de afrekening. Dat is eigenlijk mijn hele preek. Wat Johannes heeft gezien, gemeente, toen dat lam, het kind van Bethlehem, het zevende zegel opende, het laatste. Het laatste van die boekrol die God hem had gegeven, van hem die op de troon zit. En daarmee liep die boekrol eigenlijk af. Zes zegels waren er al verbroken en de gevolgen waren ervan zichtbaar geworden. De volkerenzee was, ja, in beroering gekomen, had een tsunami. De golven werden al hoger en hoger. En bij elk nieuw zegel kwamen er nieuwe golven opzetten, nog voordat, zeg maar, de vorige op het strand van de geschiedenis waren uitgerold. In een voortdurende herhaling. Dat beeld van die onstuimige zee. Ja, dat beheerst al de visioenen van Johannes. Adembenemend, zegt u. Ook beangstigend. Die zegels, gemeente, onthulden de geschiedenis van mens en wereld. En hoe ziet die geschiedenis eruit? Ach, ik hoef het u niet te zeggen. Geschiedenis van oorlog en rampen, van bloed en tranen. Vraag het aan de leidende kerk. Van honger en armoede ga in Afrika kijken. Van godsverlating en valse profetie, kijk maar in Nederland. Van liefdeloosheid en wetteloosheid, kijk in uw gezin. Een geschiedenisgemeente waarin de weg van Israël en de kerk door veel verdrukkingen heen gaat. Al 2000 jaar. Ja, dat was de geschiedenis van die eerste 6 zegels. Maar nu het laatste. Dat wil zeggen, gemeente, dat de laatste fase van de wereldgeschiedenis aanbreekt. Die ons heel dicht brengt bij de wederkomst van Christus. Want bijna is alles gebeurd wat gebeuren moet. Je ruiter op het witte paard, daar begon Johannes mee, heeft zijn loop op de aarde bijkans volbracht. Het evangelie is tot alle volken uitgegaan. De schare die niemand tellen kan is uit de heidenwereld geroepen en voor de troon van God gebracht. En de 144.000 Messias belijdende Joden zijn verzegeld. Ze kwamen uit de grote verdrukking en zijn in de heerlijkheid opgenomen. En daar is het lam hun leidsman, waar God al die tranen, dat ook een zee, van hun ogen afwist. Zal dat niet heerlijk zijn? En toch, opnieuw worden Johannes dingen getoond die dat laatste van de historie van mens en wereld inluiden. Nu de volheid der heidenen ingegaan is en geheel Israël zalig wordt, dan wordt het 7e zegel geopend. 7 engelen komen naar voren. Ze nemen hun plaats in bij de troon van God. En ze krijgen allen een bazuin, een shofar. U kent hem. Met dat doordringende geluid dat het instrument afgeeft. Hun signalen om die allerlaatste periode van de geschiedenis in te luiden. Een geluid dat door merg en been gaat. Zoals een loeiende sirene. Paniek veroorzaakt. De shofar in Israël. Die de dag van het oordeel aankondigt. De komst van de Messias in herinnering roepend. En dan worden de zaken op scherp gezet. De mens in zijn autonomie, in zijn hoogmoed. De dag der afrekening komt. De ontwikkeling van de cultuur loopt ten einde. Tegelijkertijd decadentie. De hooggebouwde torens van Babel in techniek en wetenschap. En tegelijk de uitbuiting van de schepping, luchtvervuiling, opwarming van de aarde, milieubederf. Het beheersen van de ruimte als het ware, tegelijk de ontwrichting, vloedgolven, aardbevingen. Het is, ja, alles grijpt in elkaar in dat rijpingsproces van de zonde. In wetteloosheid, anarchie. Bandeloosheid, homo, huwelijk, mag ik het nog zeggen. Abortus, euthanasie, terreur. Het een grijpt in het ander en je houdt het niet meer tegen. Het wordt één grote chaos. Bij het begin van de schepping. De aarde in woestenij. En dan zijn er die oordelen, gemeente, die de mens niet meer tot bekering roepen. Ze waarschuwen niet meer, maar ze slaan erop los. Want die kokende volkerenzee waaruit dat beest opkomt, het gaat naar haar hoogtepunt. Ja, in dat alles laten de engelen met hun bazuinen de oorlogsverklaring van God aan de mens horen. En het bloed der martelaren, ja, dat riep toch tot God om wraak. Wanneer wreekt u ons bloed niet aan degenen die op de aarde wonen? En in dit laatste zegel geeft God het antwoord. Maar dan, voordat het losbarst, wordt het stil. Stil in de hemel. Het lijkt alsof het licht uitvalt, of de plotselinge storing optreedt. En iedereen in de hemel houdt de adem in. Dat is onvoorstelbaar. Wie zegt, daar wordt gespeeld, daar wordt gezongen. Daar wordt nu geen geluid gehoord, alleen maar doodse stilte. Maar dat is indrukwekkend, dat is spannend, dreigend, zoals het in de natuur kan zijn, zo'n zoele zomerdag, voordat het onweer losbarst. Er ritselt geen blaadje, er fluit geen vogeltje. Je krijgt geen lucht, benauwend. Dan plotseling die bliksemschicht. Ja, zo is het stil in de hemel. Voordat het vuur van dat altaar naar beneden schiet. En Gods oordelen als de donder, oorverdovend, over de aarde zullen gaan. Johannes heeft het gezien en gehoord. Toen die engel bij dat altaar de wierook van de gebeden der heiligen naar beneden gooide. Er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Dat is ook een overgang. Ja, even daarvoor heeft Johannes nog gehoord hoe er in de hemel gezongen werd. Die jubel van de engelen en de ouderlingen. Toen hij dat visioen van de martelarenkerk in zicht kreeg. En hun lofzangen hoorde hem. Met de palmtakken van de overwinning heeft hij ze gezien. Ze zongen God en het Lam toe. Dat moet hem in verrukking gebracht hebben. En heimwee opgeroepen. Toen hij de glorie zag van de verloste kerk. Hij zal gezongen hebben. In de hemel is het schoon waar men zingt. Op blijde toon, met een altijd vrolijk harte, vrij van alle zorg en smarte, waar men juicht voor 's Heren troon. In de hemel is het gewoon, ja, maar nu niet. Nu is het beklemmend stil. Het is alsof bij een concert het koor weggaat. Ze trekken zich terug, de muziek valt weg, de lofzangen verstommen. En alles zwijgt, want God staat op ten strijde. Hij gaat nu recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem riepen. Hij gaat de wereld, voordat hij zijn koninkrijk opricht, in de smeltkroes van zijn toorn werpen, zoals in Sodom en Gomorra, sprekende namen vandaag en de dag. Ja, toch. En hoe verschrikkelijk dat oordeel zal zijn, daar heb ik geen woorden voor. En dat weten ze in de hemel. Daar is het stil. Een half uur lang. Doodstil. Een half uur. Denk eens aan een dodenherdenking. 2 minuten. Na een minuut staan de mensen al op hun horloge te kijken. Maar een half uur in de hemel. Ja, stilte kan sprekend zijn, gemeente. Teken van ontzetting. Je kan soms met stomheid geslagen zijn. Vanwege de dingen die gebeuren, ook in je eigen leven. Op een kerkhof ben je toch stil, of niet? Nou, niet altijd, zegt hij, mensen lopen te babbelen. Ja, maar dat hoort niet zo. Waar de dood spreekt, zwijgen wij. Zoals Engeland, een paar jaar geleden stil stond heel Engeland na die aanslagen in Londen, weet u nog? Het zou ook een uiting zijn van onbegrijpelijkheid. Als je geen raad meer weet met de dingen die gebeuren, of van spanning. Nou zo. Zo is het stil in de hemel, want God gaat iets doen. Maar het is ook een teken van leedwezen. Je ouders daar in Arnhem-Muiden, die vier meisjes die verbrand zijn. Of bent u het alweer kwijt? Als je die vader en moeder tegen zou komen, wat kan je zeggen? Toch niks. Je bent stil. Nee, de wereld kent die stilte niet, gemeente, dat moet ik er u bij zeggen. Zeker niet vandaag in de dag. Nee, de wereld is vol lawaai en vol tumult en vol rumoer. Stilte, dat is in ons leven en in het leven van onze jonge mensen een schaars artikel geworden. Maar weet je wat wij vergeten? God woont in de stilte. En als u God zoekt, gemeente, dan kunt u hem alleen daar vinden, in de stilte. Daar doet hij wonderen. Dat weten ze in de hemel. En daarom is het stil. Want weet u, daar wacht men op wat God gaat doen, want in de hemel is het wel stil, maar God zit niet stil. Dat niet. Hij is voorbereidingen aan het treffen om die wereld tot haar einde te brengen. En de engelen staan al in het gelid, gemeente, bij het altaar. Alle zeven op een rijtje. De laatste zegelen die verbroken gaan worden. Nee, zij bewerken de onheilen niet, maar ze roepen ze wel op. Het kan elk moment gebeuren. Het is alsof die ene engel aan de mond heeft staan. Wanneer ze gaan bazuinen. Maar God zegt, wacht nog even. Dat half uur is nog niet om. Er moet eerst nog een andere engel naar voren komen. En zijn taak volbrengen, gemeente. Want God gaat recht doen. Ja, hij oefent ook wraak, maar hij doet eerst recht. Niet alleen in de veroordeling van de goddelozen, maar ook in de verlossing, in de verheerlijking van de rechtvaardigen. Want in die boekrol van dat lam, daar stond toch ook geschreven de worsteling van de gemeente onder het kruis. Die roept, wanneer komt u? Wanneer komt die dag? Nee, niet alleen de zielen in de hemel onder het altaar, maar ook de bruidskerk op aarde. In haar weduwe gestalte. Doe maar recht tegenover mijn tegenpartijders. En daarom is het nog stil, gemeente. De engelen mogen nog niet gaan blazen. Eerst moet er een reukoffer gebracht worden. Want die gebeden van de heiligen, nee, die ziet de wereld niet. Maar God maakt ze zichtbaar. God maakt ze zichtbaar. Zo ziet een Johannes dat er een andere engel met dat gouden wierookvat bij het altaar gaat staan. En hij krijgt veel reukwerk. Om dat met de gebeden der heiligen te leggen op dat altaar voor de troon van God. Zou Johannes het begrepen hebben? Ik denk het wel. Want weet u waar het hem aan herinnerde? Aan de tempeldienst in Jeruzalem. Dat weet u wel, morgen en het avondoffer, de wierook werd door de priester aangestoken op het gouden reukaltaar in het heilige. En wat gebeurde op de grote verzoendag, die allerheiligste dag in Israël, dan werd van dat altaar het reukwerk het binnenste heiligdom binnengedragen, symbool van de dienst der gebeden. En dan steeg die wierook, die kringelde naar boven, naar God toe. En ze namen de gebeden van de heiligen mee. Die priester, hij offerde het reukwerk. En waar waren die heiligen dan? Wel, die lagen op de voorhof van de tempel in Jeruzalem. Geknield voor God te bidden. En zo kwamen die gebeden omhoog, geheiligd. In de wierook van de hemel. Zo waren die gebeden voor God aangenaam. U weet het wel, zo heeft David gebeden dat zijn gebed mocht zijn als het reukoffer voor Gods aangezicht. De opheffing van zijn handen als het avondoffer. Nou, weet u, wat David heeft gebeden, dat ziet Johannes gebeuren. Wat? Dat de gebeden van Gods kinderen bij God arriveren. Omdat ze op dat reukaltaar geheiligd worden. Johannes ziet hoe die engel met dat gouden wierook van dat reukwerk ontvangt en op het altaar legt. En die wierook stijgt omhoog. En de gebeden worden meegenomen. En zo komen ze bij God, anders niet. Anders kan je bidden wat je wil. Maar zo komen ze bij God. Waarom anders dan niet, gemeente wel? Omdat mijn gebeden uit een onrein hart komen. Wat zei Jeremia? Ik ben een man van onreine lippen. Hoe kan je dan heilig bidden? Wat zei Paulus? Ik weet niet te bidden zoals het behoort. En wie van de onheilige heiligen moet dat niet toestemmen? Gemeente, als iets nodig heeft, verzoening nodig heeft, dan is het mijn gebed. Ja, daarom is dat reukwerk nodig, gemeente, om het hart van God te raken. Geen reukwerk van eigen fabrikanten, dat niet. Weet u wat dat voor reukwerk was? Wel, net als in de tempeldienst in Jeruzalem gebruikt werd, dat was speciaal reukwerk. Mag ik het zo zeggen, dat was van een hemelse samenstelling. Dat werd geproduceerd van kostbare specerijen en dat was alleen maar uitsluitend exclusief bestemd voor de dienst van God. Mocht nergens anders voor gebruikt worden. Dat was heilig voor hem. En dat was niet weinig, gemeente, maar veel, veel reukwerk. Let u op dat woord. Veel reukwerk, want er moet veel gereinigd worden. Al die gebeden der heiligen van alle eeuwen, ook van de zielen onder het altaar. De engel ontvangt veel reukwerk, dat ze zo tot God zullen komen. Indringend in het hart van God. Ja, maar daarmee geeft God je wel een machtig wapen in handen, gemeente. Een wapen waar de wereld natuurlijk de draak mee steekt. Maar dat de overwinning garandeert. De garantie van de gebeden van Gods kerk ligt in het reukwerk van de hemel. Ja, dat vind je niet beneden op aarde. Daar moet u boven voor zijn. En ook niet bij de heiligen in de hemel. Nee, we zijn niet rooms. Nou ja, soms wel een beetje. U moet er ook niet voor bij de engelen zijn. Die engel die fabriceert zelf dat reukwerk niet, gemeente. Hij moet het krijgen. En nou, het is toch geen vraag voor u van wie die het krijgt. Gemeente, het reukwerk komt bij God vandaan. En daarom heeft het zijn uitwerking. Want als die engel het op het vuur van het altaar legt, dan stijgt de rook ervan met de gebeden der heiligen omhoog tot God. Ja, dat moet Johannes geraakt hebben tot in het diepst van zijn ziel. Hij mocht het op aarde nooit zien, want hij mocht het heiligdom niet binnen. Hij was geen priester. Johannes was niet uit het geslacht van Levi. Hij is nooit binnen in het heiligdom geweest. Maar God brengt hem in het hemels heiligdom. En het is alsof de hemel de vorm van de tempel aanneemt, zodat Johannes het kan begrijpen en verstaan. En hij ziet het. Machtig. Terwijl de hemel in die gespannen stilte, weet u nog, wacht op het bazuingeklank van die engel. En elk moment eigenlijk het signaal afgegeven kan worden. Dan stijgt eerst dat reukwerk der gebeden omhoog. voordat het vuur op de aarde wordt geworpen. Ja, dat gebed waar ik net mee begon. Kom, Heer Jezus. Daar hebt u het geheim. De triomferende kerk heeft het geheim van het altaar ontdekt. En wat is dat geheim dan? Gemeente, dat is het reukwerk van Christus, van het kind van Bethlehem. Die op aarde al voor zijn kerk bad. En die nog steeds in de hemel bidt. Voor dat reukwerk heeft God gezorgd. En de engel krijgt het. Ja, Johannes heeft het al eerder geschreven, dat weet u wel in zijn evangelie. Kinderen, wij hebben een voorspraak in de hemel bij de Vader Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Daar hebt u het weer samen. De verzoening van het brandofferaltaar en de voorspraak van het reukaltaar in de hemel. De priester van het nieuwe verbond die in de hemel is ingegaan. Ja, die niet alleen zijn bloed de hemel indroeg, maar die ook zijn biddende handen opheft tot God. Zoals in het Oude Testament die priester dat reukwerk van het brandofferaltaar, waar dat offerdier geslacht was, meenam naar het heiligdom. Om de gebeden op te laten stijgen. Zo deed Christus het. Ja, hij was toch het lam van God. Hij ging langs het brandofferaltaar, het heiligdom binnen naar het reukaltaar. En hij legde zichzelf op dat brandofferaltaar waar het vuur van Gods gerechtigheid hem verteerde. Daarom krijgt die engel dat reukwerk in handen. De verzoenende kracht van Jezus offer. Ja, dat is wel vernederend, gemeente, voor de bruid van Christus. Zelfs onze gebeden zijn onrein. Zeg alsjeblieft nooit meer, wat kan die man mooi bidden. God denkt er wel eens anders over, denk ik. Maar het is tegelijkertijd uitermate bemoedigend en troostrijk. Dat reukwerk er is. Dat Christus daarvoor gezorgd heeft. Daarom, hij zegt, ik kom. En dan zegt de bruid, amen. Ze beaamt het. Ja, kom, Heer Jezus. Ja, wie bidden dat nou? Wel, zegt Johannes, dat zijn de heiligen. Zo worden ze toch in mijn tekst genoemd, gemeente. Nee, niet omdat ze het beter doen of zichzelf beter achten dan anderen, dat niet, gemeente. Want ze weten van zichzelf dat ze volstrekt onheilig zijn. Waarom zijn ze dan heilig? Zijn ze door iemand in Rome heilig verklaard? Nee. Ze zijn wel heilig verklaard. Maar dat heeft God gedaan. Ze zijn heilig in Christus. Bekleed met zijn heiligheid. Wat zegt Johannes? Zij zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. In hem gerechtvaardigd en geheiligd. Want ze zijn hem gevolgd. Ze zijn in zijn voetstappen gegaan. Dwars door nood en dood heen. Leest u maar enkele verzen terug, gemeente. Dan ziet u tegelijkertijd hoe de levensweg van die heilige is. En dan kunt u tegelijkertijd uzelf beproeven of u tot hen behoort. Want die heiligen zijn thuis in de hemel. Maar je kan maar op één plaats thuis zijn. Dan ben je niet meer thuis op aarde. Niet meer in die onheilige wereld. Je bent vreemdeling op aarde. Net als Abraham. Op weg gegaan naar het nieuwe, het betere vaderland. Geroepen. Door hem aan wie ze hun hart verpand hebben. Daarom dat heimwee. Daarom dat roepen dat niet te vergeefs is. Want hun gebeden worden op het altaar gelegd. Welke dan? Van wie dan? Van alle heiligen, staat er. God slaat niemand over. Nee, niet alleen de gebeden van Mozes en van Samuel, of van David of Daniel. Niet alleen de gebeden van een man als Paulus of Petrus, Hanna, nee. Weet u wie ook, die weduwe in Sarfat. En die Syrofenitische vrouw met die bezeten dochter. De gebeden der kinderen. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe, Heere. Houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Het boze dat ik heb gedaan, wat een kind toch bidt. Heere, zie het toch niet aan. Maak om Jezus wil mij rein. Daar hebt u ze. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Ja, daar word je stil van, hè. Daar zijn ze in de hemel ook stil van geworden. Dat is toch, gemeente, om stil van te worden. God luistert ernaar. En ik zei al is het misschien maar een woordeloze zucht. Hij hoort ze. Daarom wordt de mens die in het stof ligt neergebogen, door God weer opgericht. Waarom? In die neergebogen mens staat het beeld van zijn kind. Dat bad in Gethsemane. Dat neerkroop in het stof der aarde. Toen hij verzoening teweegbracht. In zijn offer, in zijn doodstrijd, in zijn bidden. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet wat ik wil. Het lam staande als geslacht. Ja, daar hebben de heiligen genoeg aan. Maar weet u wat veel groter wonder is, daar heeft God ook genoeg aan. Daar is God tevreden mee. Daarom valt het te zingen in het strijdperk van dit leven. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij niet meer afgewezen. Ja, ik zei het al, de wereld lacht erom. Die kan er ook alleen maar om lachen. Je zegt, dat is een primitieve uiting van zwakheid, bieden. Dat deed ze in de middeleeuwen, dat doen wij niet meer. Wij doen het zelf. Macht, geld, carrière. Wie bidt er nou nog? Gemeente, beseft u het wel? Dat God door de gebeden der heiligen regeert. Ja, daar komt de wereld straks wel achter. Dat de dienst der gebeden in de hemel niet buiten haar omgaat en dat het op de aarde haar uitwerking heeft. Want weet u waar dat altaar staat? Johannes zegt het erbij, voor de troon van God. God kijkt er altijd op. Op de troon van waar hij regeert en de geschiedenis leidt naar het einde. Dat altaar en die troon zijn niet te scheiden, hebben alles met elkaar te maken. De dienst der gebeden heeft zijn aparte plaats in de boekrol van de geschiedenis van de wereld. Gods raad wordt erdoor uitgevoerd. Johannes ziet het. Die engel plotseling dat wierookvat leegt. Hij heeft het gevuld met het vuur van het altaar. En dan werpt hij het op de aarde. En dan komen ze erachter. Dan komt men op de aarde aan de wee dat er bij Gods troon een altaar staat. De uitwerking van de gebeden der heiligen. Schokkend. Plotseling wordt de stilte in de hemel verscheurd. Door de machtige geluiden die ze in de hemel opvangen van de aarde. Er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En dan gaan de laatste engelen aan het werk. Ze hadden zich gereed gemaakt, ja, de een na de ander. En gemeente, ze gaan hun signalen afgeven. En dan valt er niet meer te bidden. Dan valt er alleen maar te schreeuwen. God heeft wel geluisterd naar de gebeden der heiligen, maar nu is de dag des Heren zeer nabij. De schepping wordt uit haar voegen gelicht. De chaos krijgt de overhand. Nu krijgt, ja, de mens eigenlijk wat hij zelf heeft voorbereid. In zijn waan, in zijn trots. Je ziet het toch vandaag. De afbraak van de natuur. De vernieling van de aarde. De ondergang van de wereld. Stemmen, donderslagen, bliksemen. Aardbeving in Griekenland vannacht. U zegt, hebben de heiligen daar dan om gebeden? Bidt Gods kerk erom dat de wereld zo aan haar einde komt? Dat is toch wreed? Dat is toch leedvermaak? Nee. Nee, daar hebben ze niet om gebeden. Ze hebben om Jezus geroepen. Ze roepen niet om donderslagen. Maar ze roepen om Jezus. Want ze hadden hem lief. En ze riepen om hem. Opdat hij verheerlijkt zou worden. Ze hebben gebeden om de heiliging van Gods naam. Om de komst van zijn koninkrijk. Ze hebben gebeden om recht. U wil geschieden gelijk in de hemel. Zo ook op de aarde. En zo hebben ze hem verwacht. In de weg van zijn gericht. Al gaat het dan door het bazuingeklank van die engelen heen. Maar gemeente, dat is de weg waarin de weg van het koninkrijk van God in de wereld doorbreekt. De geschiedenis, de weerspiegeling van de strijd tussen God en de duivel. Ja, er komt een eind aan. Het is geen cirkelgang. De grote scheiding wordt voltrokken. Ze komen in steeds sneller tempo over de wereld. Bijna, denk ik, is dat wierookvat in de hemel leeg. Is het beangstigend? Je zegt, is dat de boodschap? Is de eerste zondag van het nieuwe jaar? Dat maakt me alleen maar bang. Nou, dat is ook zo erg niet. Als we eens een keer bang worden voor God. Gemeente, dan is het juist bevrijdend. Het is het een of het ander. Het maakt je bang of blij. Bang als u niet van het reukwerk af weet. En als u uw oren sluit voor het bazuingeklank van de engelen. Want er moet veel strijd gestreden zijn en veel leed geleden en veel gebed gebeden zijn. En de smalle weg betreden zijn, zal het hierna in vrede zijn. Maar dan maakt het ook blij. Alweer een jaar opgeschoven. Naar Jezus. Het Maranatha gebed van de oude kerk. Dan ga ik de krant lezen als de liefdesbrieven van mijn meester. De bruid van Christus die hem verwacht. En die in de nacht van deze wereld de bruidegom tegemoet gaat. Ik leg mijn oor te luisteren. Naar de geluiden die de kerk in de hemel opvangt. Daar is men stil. Want daar wacht men op wat gaat gebeuren. En weet u, dan stijgen ook onze gebeden in het reukwerk van Christus tot God omhoog. Dat geeft rust. Want het reukwerk is nog niet gedoofd. En het altaar staat er nog. Het is nog stil in de hemel. Maar een half uur is niet eindeloos. En naarmate de 30 minuten bijna voorbij zijn, is er een haast in de tijd gekomen die mij oproept tot haasten. Want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn. Maranatha, Jezus komt. Amen.